Ja.
Ah, oké. Laten we deze dienst openen en laten we bidden voor Marianne in de naam van Jezus. Vader, we danken u, Jezus. Halleluja. We danken u, Heer, voor een nieuwe kans, een nieuwe dienst, Heer. Een nieuwe tijd om uw woord te leren kennen, uw wil, Vader. Ik bid, Heer Jezus, dat u nieuwe kracht, Heer, halleluja, mag geven aan Marianne, Vader. Dat u ze mogen compleet genezen van kop tot teen, Heer. Dat elk virus, Heer, mag verbannen worden in de naam van Jezus en de effecten daarvan, Heer. Dat ze uw kracht mag ontvangen, Heer Jezus. Dat ze verkwikt mogen zijn, Heer, compleet. Heer, in haar lichaam, geest en in ziel. Heer, dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Laat het vandaag, Heer, nieuw voeding geven aan ons, Heer Jezus. Halleluja, in uw wonderlijke naam. Amen. Amen. We waren in onze brief naar de Korinthers in hoofdstuk 14. En om even kort samen te vatten, dat je direct terug mee bent. Er zijn nog maar twee hoofdstukken te gaan. Wel, ja, er is ook nog een hoofdstuk 16. 14, 15, 16, maar dat laatste hoofdstuk. Ja, we zullen zien hoe lang dat we nog gaan doen. Ik heb wel een interessante volgende reeks over leiderschap in de Bijbel. Verschillende 10 lessenreeks over verschillende figuren in de Bijbel die allerlei, die verschillende karakteristieken hadden om een leider of leidster te zijn. En elk van die karakteristieken, heel belangrijk voor ons als christenen, amen, om te zien wat God verlangt, wat er nodig is om een leider of leidster te zijn in bepaalde gebieden van het leven. Dus we zullen het hebben over Jozef, over Mozes, natuurlijk over de leider der aller leiders, en dat is natuurlijk Jezus, amen. We gaan het over verschillende karakters zien, dus wel eens een interessante studie. Maar zover zijn we niet, we zijn nog altijd in de brief naar de Korintiërs. We zijn geëindigd in hoofdstuk 14, vorige keer was het over hoofdstuk 13, ging over de liefde. We zijn over de gaaf van de geest bezig. En de Korintische kerk, ook al was het helemaal geen perfecte kerk, zij excelleerde wel in het gebruik van de gaven. En met excelleren bedoel ik niet dat ze het in goed, de gaven goed gebruikten of ordelijk gebruikten, maar ze hadden de gaven van de geest. Er was geen gebrek aan de gaven van de geest, maar er was geen orde, er was chaos. Er was wel wat meer chaos in die kerk, hè. Als je even terug naar de eerste les gaat van deze brief naar de Korintiërs, dan weten we dat er partijvorming is, dan weten we dat er een verschil was tussen rijk en arm, dan weten we dat er de rijken, de armen voor de rechter zaten te dagen. Er waren misverstanden, mistoestanden in de kerk. Er waren mistoestanden op het laatste avondmaal. Dan was er ook nog verschillende vrouwen die niet, volgens hoofdstuk 11, die niet naar de normen, de onderdanigheidsnormen en culturele ondergeschiktheidsnorm van die tijd leefden. Men had mistoestanden. Eventjes snel nog eens in hoofdstuk 10 kijken. Ik ben er nog vergeten. Ah ja, er waren vragen over de toestand van gescheiden mensen. Er waren blijkbaar mensen die zo vroom, zichzelf zo vroom achten nu dat ze christen waren, dat ze zich van hun partner wouden afdoen en dat ze zomaar konden scheiden. Dus daar waren dan ook nog vragen over. Er waren dus allemaal vragen en mistoestanden en verwarringen die Paulus allemaal terecht moest wijzen en verklaren. En vorige twee lessen hadden we het dan over de gaven van de geest. En Paulus zegt dat er 9 verschillende soorten geestelijke gaven waren. Maar elk van die gaven waren steeds met één bedoeling. Ze worden door de geest gegeven, ten eerste. En ten tweede, ze zijn ten opbouw van de gemeente. Ja. In hoofdstuk 14 gaat er zo'n voorbeeld zijn van wat er allemaal mis kan gaan wanneer men niet in orde tijdens een dienst, wanneer de dienst dus niet ordelijk gebeurt. Er waren dus mistoestanden tijdens de aanbiddingsdienst of tijdens de verzameling van de heiligen. En de gaven van de geest werden niet gebruikt ter opbouw van de gemeente, maar veeleer ter opbouw van zichzelf. Er was blijkbaar een strijd gaande om te excelleren in de meest krachtige gaven die zij zouden denken dat meer voornamer zou zijn dan anderen. Ze waren dus eigenlijk bezig met het maken van hun eigen bediening of aandacht en succes na te jagen in plaats van de opbouw van de gemeente, wat op nummer 1 moet komen. En al de gaven van de geest, dat is allemaal goed en wel, maar als die niet gedragen worden door de liefde, en daar hadden we het vorige keer over, dan klinken we allemaal maar als schellende cymbalen. Dan zijn we tot niets, zegt Paulus. En hij zegt het heel straf. Hij zegt, als jij je lichaam in het vuur wilt geven, als je al je bezittingen wilt weggeven, ook al spreek je in de talen van engelen en alle talen van de wereld, ook al kan je de diepste geheimenissen bespreken en profiteren, het maakt allemaal niets uit en het dient tot niets als het niet wordt gedaan in liefde, in opbouw. Amen. En dan heb je die fameuze woorden waarin hij zegt, de liefde is geduldig. En dan hebben we het over de agape-liefde. Agape-liefde, liefde van God, het is de liefde die Christus heeft getoond. En alles wat hij zegt in dat voorbeeld van de liefde, heeft niet te maken met romantische liefde tussen man en vrouw. En wat, hè, we weten, die vers wordt veel voorgelezen tijdens huwelijken. En we kunnen eruit leren, heel zeker. Maar het heeft vooral te maken met wat de Corinthiërs niet aan het doen waren. Ja, als de Corinthiërs zo geestelijk bezig waren, als ze zo excelleerden in die geestelijke gaven, hoe komt het dan dat ze geen kennis hadden over die liefde? Hoe komt het dan dat ze dat niet in de praktijk konden omzetten? Dat is wat Paulus zegt. Liefde is geduldig. Ja, jullie zijn het niet. Hè? Je moet niet zo hoog van je toren zitten te blazen. Je moet niet zo hoog over jezelf zitten te denken, als je nog ineens de basis, liefde, geduldig, en dan zegt hij, vol goedheid. Liefde kent geen afgunst. Het zit hier vol met afgunst. Geen ijdel vertoon. Jullie doen niets anders dan ijdel vertoon. Geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. Rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze. Amen. Dus Paulus was aan het zeggen, het is vanaf het moment dat je de vrucht van de geest, amen. Vruchten van de geest zijn belangrijk dan de gaven van de geest. Als de gaven van de geest er zijn, maar er zijn geen vruchten van de geest, dan dient het niet ter opbouw van de gemeente. Je moet er voorzichtig voor zijn. Moet je op de duur wel gaan afvragen, komt het nog wel van de geest? Want op de duur zal het niet meer voortgaan uit de geest, maar zal het vlees het overnemen. Dan komen er allemaal vreemde verschijnselen. En daar moeten we natuurlijk oppassen. Maar dat had ik allemaal vorige week gezegd. En nu geeft hij een voorbeeld van wat er in de gemeente afspeelt. En we hebben hier eigenlijk de enigste plaats in het Nieuw Testament waarin we eigenlijk een blik krijgen over hoe een dienst eraan toe ging. Hoe een samenkomst, wij noemen dat nu dienst, hoe een samenkomst van de heilige eraan toe ging. Volgens overleveringen zou de kerk in Korinthe in deze fase rond de 100, 120 mensen hebben, waar dat die dan samenkwamen, dat weten we niet. Kan zijn dat ze een gebouw huurden, zoals wij doen. Kon zijn dat ze in een of andere grote zaal bijeenkomen. Wat natuurlijk mogelijk was, als je denkt in Handelingen hoofdstuk 1 en 2, daar waren ze ook allemaal tezamen verzameld in de bovenste kamer, hè. Die dat ze hadden afgehuurd om samen te komen. En zoals Jezus heeft gezegd, blijf hier tot u met kracht van boven wordt bekleed. Amen. En er waren ongeveer 120 toen in die bovenste kamer. Het kan zijn dat zij hier in Korinthe iets soortgelijks deden. Maar wanneer ze samenkwamen, dan hebben we het volgende probleem. Zullen we even lezen. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Oké, de klanktaal, andere vertalingen zeggen, iemand die in tongen spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Dus hij spreekt hier over de gave van in tongen te spreken, in klanktaal te spreken, versus de gave van profetie. Profetie is een taal die iedereen verstaat, dus dat is in uw moedertaal of een taal die je kan spreken. En je geeft dus door een boodschap van God, een profetie. Een profetie heeft niet altijd te maken met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Profetie kan ook te maken dat wat God zegt op dat moment. Aangezien zij, en we kunnen in het boek van Handelingen, in onze studie over Handelingen, zagen we inderdaad dat er profeten, profeties gaven. Dat ging dan soms over de toekomst en soms was dat dan dat de geest zei wie dat er opzij moest worden gezet voor het werk van de Heer. Profeties hier zouden de kerk moeten leiden die in zijn beginschoenen stond, die nog geen woord had, nog geen samengebundeld woord, die dus heel veel leiding nodig had. Amen. En dus was het belangrijk om in een verstaanbare taal iets zinnig te zeggen. Maar dit was niet het geval in deze gemeente. Er waren veel tongentaal en veel profeties, maar ze vloeiden door elkaar en er was geen orde. Vers 4. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Dus het spreken in tongen is niet slecht, helemaal niet. Spreken in tongen is voor uzelf, tenzij er een uitleg aan wordt gegeven, en dan is het voor de gemeente. Iemand die profiteert, doet dat ten bate van de gemeente. Met andere woorden, omdat je het kan horen in je eigen taal, kan je daar natuurlijk door worden opgebouwd. Ja. Dan zegt Paulus, ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Want iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Oké. Dus sommigen halen deze vers aan in vers 5. Dat zijn dan meestal de mensen die niet geloven dat spreken in tongen voor vandaag is, of die zeggen dat dat niet voor iedereen is, dat dat maar voor een paar mensen zou zijn. Ze zeggen dan, kijk, Paulus zegt, ik zou willen dat u allen in tongentaal kon spreken, in klanktaal kon spreken. Dat wil dus zeggen dat er sommigen niet in klanktaal konden spreken. Ja. Maar we moeten zien, het gaat hier over de gave van de tongentaal. De gave van de tongentaal heeft als doel om een boodschap over te brengen naar de gemeente die daarna dan moet worden uitgelegd of vertaald of moet worden geïnterpreteerd, ja, door de gave van de interpretatie van tongen. Dat is waar Paulus hier op doelt. Hij zou willen dat iedereen in klanktaal kon spreken, met andere woorden in tongentaal, zodat er de gemeente kan worden opgebouwd als daar een uitleg aan wordt gegeven. Maar de tongen die komen bij het doopsel van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest die men ontvangt door het te vragen. En we weten in het boek van Handelingen dat er telkens een bepaald fenomeen naar boven kwam, doordat de leerlingen konden zien dat iemand de Heilige Geest had ontvangen. En dat was dus die tongentaal. Maar dat is niet de gave van tongen. Dat is de tongentaal die bij een doopsel van de Heilige Geest komt. Wilt dat zeggen dat je nadien dan nog in tongen kunt spreken of zult spreken? Uit ervaring weten we dat sommigen spreken nadien nog in tongen tot zichzelf en tot God. Sommigen spreken één keer in tongen bij het doopsel van de Heilige Geest, misschien nadien nooit meer, of zij zoeken dat niet meer, of kunnen dat niet meer, of dat gebeurt gewoon niet meer. Maar die gave van tongen, die kan nadien inderdaad komen. En ik moet eerlijk zeggen, het is verschillend, of het is iets anders dan wanneer dat je in je tongentaal bidt. De gave van tongen is wanneer het publiekelijk nodig is om een boodschap te geven naar de gemeente die daarna dan moet worden uitgelegd. En persoonlijk vind ik dat daar een verschil in zit, in de woorden, in de klanktaal die je geeft dan wanneer het in de persoonlijke tongentaal is. Als ik het zo kan uitleggen. Als er vragen zijn, mag je altijd even tussenbij komen. Waar was ik? Ja. Dus Paulus gaat hier vooral de mistoestand in de kerk blootleggen. Dat er te veel de aandacht wordt opgeëist, en hij gaat dat subiet nog wel eens benadrukken, dat sommigen hunzelf zelfs niet meer onder controle hadden. Hij zegt, de geest van de profeten is onderdanig aan de profeten zelf. Hè. Hij wil daarmee zeggen, het is niet zozeer dat je niet kunt bedwingen, want God gaat je niet forceren om zomaar gelijk een half garen in tongentaal te blijven bidden, luid op, dat iedereen naar u zit te staren en dat je de aandacht opeist, maar er komt geen zinnig woord uit. Nee, God is geen God van wanorde, hij is een God van orde. Ja, en hij laat u toe om uzelf te controleren. En het is vooral die mistoestand hier dat hij wil benadrukken. Er waren er veel met de gaven van de klanktaal om een boodschap over te brengen, maar ze wisten blijkbaar niet om op tijd te stoppen, om te wachten om een interpretatie te geven. Vers 6. Broers en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken, zonder u tegelijkertijd iets te openbaren? Zonder kennis door te geven of iets te profiteren of zonder u te onderwijzen. Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Als er geen verschil tussen de toon is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Voor u geldt hetzelfde. Hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets. Er zijn, ik weet niet hoeveel talen in de wereld, ze hebben allemaal betekenis. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt, bidden om de gaven die te kunnen uitleggen. Dus dit is wat dat ze niet verstonden. Dit is wat dat ze niet door hadden, de kerk in Korinthe. Ze baden in tongen, maar ze wisten niet dat er een interpretatie op moest volgen. Ze wisten niet dat ze niet zomaar de dienst voor zich konden opeisen, dat het ordelijk moest gebeuren. En dit is wat Paulus hier nu begint uit te leggen. Hij zegt, wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttig met mijn verstand. Dus hij wil zeggen, ik bid in tongen, maar ik kan ook nog tegelijkertijd nadenken. En dat is denk ik wat elke persoon die in tongentaal bidt, dat kan beamen. Dat je bidt in tongen, maar je moet daar niet bij nadenken. Komt vanzelf, dat is vloeiend. Dat is niet van, welke woorden moet ik nu gaan zeggen? Ik moet nu shout, daraba, heriba, da. Nee, dat is iets vanzelf. En dus zegt hij, vers 15, dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u God alleen maar dank zegt met uw geest, hoe zou dan iemand... even weg, vers 15. Dus Paulus wil hier zeggen van... Je hebt ook nog, terwijl je in tongentaal bidt, zijn er ook nog gedachten in je bid dan, dat je, als je de aandacht hierop eist en je hebt een boodschap in tongen, bid dan ook dat er een interpretatie mogen komen. Ja? Vers 16. Als u God alleen maar dank zegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met amen kunnen bevestigen? Hij begrijpt niet wat u zegt. Het is natuurlijk goed dat u God dank zegt, maar op die manier is er een ander er niet bij gebaat. En ik dank God dat ik meer dan u allen de gaven heb in klanktaal te spreken, maar om de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. Dus het ging hier duidelijk over mensen die proberen te onderwijzen, In tongentaal. Ik weet niet waarom dat zij zouden denken dat dit iets zou uithalen. Misschien was het een beeld van, kijk hoe vroom, hoe spiritueel ik ben. Misschien wouden ze de de afgoderij die in de verschillende afgodentempels zich voordeed. En daar waren ook wel spirituele manifestaties. Misschien dachten zij dat zij hetzelfde moesten doen. Maar Jezus zegt Paulus zegt, nee. Je moet elkaar opbouwen door iets begrijpbaar te zeggen. En dan gebruikt hij iets uit het Oude Testament. Broers en zusters, wees in uw denken niet als kinderen, wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. Ja, maar het is hier geen spielerij, het is hier geen kindergarten. Ja, wees volwassen, we moeten elkaar opbouwen. Staat in de wet. Hij gebruikt nu, en oké, het is misschien een beetje uit de context gerukt wat Paulus doet, maar ik begrijp wel zijn boodschap. Er staat in de wet, en hij verwijst trouwens naar Jesaja 28, staat in de wet, ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Klanktaal of tongentaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. En profeteren is niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Oké, wat wil dit zeggen? Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. Het heeft te maken met de tekst die hij aanhaalt. Hè? Staat in de wet. Dus hij verwijst hier naar Jesaja 28. We gaan dat er even bij halen, Jesaja 28. Jesaja 28 is een profetie over de toenemende of de toenaderende oordeel en vernietiging van Jeruzalem en van Samaria. En hij zegt, Jesaja, of God zegt tegen, of doorheen Jesaja, inderdaad, door mensen met een vreemde tongval in een andere taal spreekt de Heer tot dit volk. Jesaja wil zeggen, er komt een dag dat er een vreemd volk komt, in een andere taal, die het hier helemaal gaat overnemen. En dat is een teken voor de ongelovigen. En maar trouwens, het teken is geen positief teken, het is een negatief teken. Het is het teken van het oordeel. Het is het teken dat een ander volk, in dit geval waren het de Assyriërs, die in een vreemde taal Israël gingen binnenvallen en daar Israëlieten tot slaven gingen nemen. En dat was dus het teken voor zij die God hadden verworpen, die niet hadden geluisterd naar het woord van de Heer, die zich niet hadden bekeerd. En dus God zegt, jullie willen niet luisteren naar mijn woord, een woord dat ik in verstaanbare taal geef, doorheen mijn profeten, doorheen Jesaja onder andere, Jeremia, Ezekiel, al die mannen. Die spraken in het normale taal. Je kon het altijd horen. Het was heel duidelijk. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Keer u af van uw huidige wegen. Want er komt oordeel. Nog zoveel jaren en God heeft er genoeg mee. De Heer is een rechtvaardige rechter. Hij is heilig en rechtvaardig. Bekeert u, bekeert u. Houdt u aan mijn geboden. Maar als je niet kan luisteren naar mijn gewone taal, de gewone taal die je kent, dan zal je het teken van de Heer zien in een andere taal. En dan is het te laat. Dat is wat hier in deze passage wil gezegd worden. Oké, dat is duidelijk. Laten we nu teruggaan naar 1 Korinthe 14. Sorry, waar was ik? Vers 21? Ja, 22. Dus hij gebruikt die passage in Jesaja om te zeggen, klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. En profeteren is niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent. Paulus wil zeggen, kijk, als je in tongen spreekt maar er, en iedereen doet het, en het is alsof er een zottenhuis is. Krankzinnigheid. En er is niemand die uitleg geeft. Dan is dat een teken voor de ongelovigen. Want een negatief teken trouwens, want ze horen niet de boodschap van het evangelie in hun normale taal, waardoor dat ze zich niet kunnen bekeren en dus onder oordeel blijven staan. Snap je? Paulus, oké, hij gebruikt een beetje een moeilijke manier om Jesaja te gebruiken, om uit te leggen, mannen, als jullie in tongen zitten te spreken, gelijk een krankzinnige bende, en je probeert allemaal maar de aandacht op te eisen en je probeert jezelf voor te doen als iemand vroom en religieus. En gaan ongelovigen binnenkomen, ze gaan niet begrijpen wat dat je zegt. Ze gaan niet opgebouwd worden. En ze gaan dus onder oordeel blijven staan, want ze horen niet de boodschap van het evangelie, zoals dat ze in hun eigen taal horen te horen. En blijven ze dus onder oordeel. Ja. Vers 24. Maar profeteert iedereen, en met profeteert bedoelen ze dus in een verstaanbare taal, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, werkelijk God is in uw midden. Amen. Ja? Dat is wat Paulus hier wil zeggen. De gemeente is er niet bij gebaat als het niet wordt opgebouwd in instructie. En misschien dachten die Corinthiërs van, ja, we moeten veel in tongen spreken. Iedereen moet luid op aandacht eisen in tongen spreken, want u weet, gebeurt er of verandert er dan zaken? Wie weet, roepen we dan engelen in actie? Gebeuren er dan dingen supernatuurlijk? Snap je? Maar Paulus zegt nee. Was op verbied niet te spreken in tongen. Hè? Als er geen uitleg komt, mogen we verder spreken, maar doe het in stilte. Hij gaat dat gebied nog wel uitleggen. Hè? Maar eis de aandacht niet op. Ja, het moet ordelijk gebeuren. En dan wordt blijkbaar dus niet bezig. En dan gaat hij het heel praktisch zeggen, vers 26. Broers en zussen, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Hè? Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting, in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Ja? Hij zegt, kijk, je mocht die dingen doen, je mocht die spreken in tongen, je mocht profiteren, zingen, al die zaken. Maar wat het ook mogen zijn, laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Laat alles ordelijk gebeuren. Hij zegt, er mogen 2, hoogstens 3 van u in klanktaal spreken. Dus met andere woorden, dat was dus waarschijnlijk veel minder dan wat er nu allemaal aan het gebeuren was. Mogen 2, hoogstens 3 van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt, en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Die dus de gave van interpretatie of de gave van de uitleg van de klanktaal heeft. Is er niemand die dat kan uitleggen? Dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Dus Paulus verbiedt hier niet het spreken van tongen. Hij verbiedt hier het publiekelijk adresseren van de samenkomst van de gemeente in klanktaal. Ja. Als je dat doet, moet er een interpretatie volgen, maximum 2 tot 3. Ja, moeten ze zwijgen alleen voor zichzelf. Als er geen uitleg is, moeten ze zwijgen alleen voor zichzelf tot God spreken. De laatste keer dat ik persoonlijk heb meegemaakt, was vorig jaar in Wales, tijdens een dienst. Dat was een dienst, een aparte dienst. Na de conferentie hadden we nog een dienst in een... Er werd mij gevraagd om piano te spelen in die dienst, om de aanbiddingsdienst te leiden. En dan na de aanbidding, wel tijdens de aanbidding, stond broeder Gett, pastor Gett, op. En hij begon in tongen te spreken. En hij gaf de interpretatie, gaf de uitleg. En dat waren er twee verschillende boodschappen. waren het. Amen. Dat was dus volgens het schrift, hè? Volgens Paulus zijn instructies. En het is altijd mooi, het is altijd, ik moet zeggen, goed om mee te maken. Amen. Maar die boodschappen moeten trouwens ook nog beoordeeld worden, maar daar komen we direct op terug. Vers 29. Laat van hen die profiteren er telkens 2 of 3 spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen. Er is een grote vraag, wie zijn die anderen? Een grote vraag en ik heb daar geen antwoord op. Niemand heeft het antwoord. Er zijn verschillende opties. Laat van hen die profiteren telkens 2 of 3 spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen. Er zeggen, de anderen, dat zijn de andere profeten. En er zijn er die zeggen, de anderen, dat is de rest van de gemeente. En dan zijn er ook nog die zeggen, de anderen, dat zijn de oudste leiders van de gemeente. Er moet in ieder geval, de boodschap moet worden geoordeeld. Paulus moet er zeker van zijn dat niet zomaar iemand kon binnenkomen die zich voordoet als een profeet en die dan opeens zomaar eenderd wat kon zeggen. En daarna kon eindigen met dit zegt de Heer God. In de naam van Jezus, enzovoort, enzovoort. Nee, het moet beoordeeld worden, het woord. We hebben het wat makkelijker, omdat wij al het woord kunnen toetsen aan, alle profeties kunnen toetsen aan het woord van God. Dus als er iets contradictorisch is, tegenstrijdig, moeten we het natuurlijk verwerpen. Amen. Vers 30. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. Dat was dus ook blijkbaar niet wat er gebeurde in de kerk. U kunt ieder op uw beurt profiteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En wie profiteert, heeft macht over zijn geest. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Okay. Paulus wil hier zeggen, wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. Ik denk dat dat te maken heeft met het spreken in klanktaal. Dus stel dat er iemand in klanktaal aan het spreken is, publiekelijk. Hij is de gemeente, de gemeenschap aan het adresseren in een boodschap in tongentaal. En iemand krijgt de interpretatie. En vanaf het moment dat die interpretatie begint gegeven te worden, zou dus degene die in tongentaal spreekt moeten zwijgen. Dat is waarschijnlijk niet wat er aan de hand was. Er was waarschijnlijk ellenlange boodschappen in tongentaal. En daar kwam misschien geen einde aan. En dus dat bleef wat duren. Maar niemand werd opgebouwd. Niemand werd bemoedigd. En dus Paulus zegt, kijk, als er daar een interpretatie van komt, en die interpretatie komt, en die staat op, moet degene die er aan spreekt, dan moet ze weg. En dan zegt Paulus vers 32, wie profiteert, heeft macht over zijn geest. Dus je moet niet doen alsof je geen macht hebt over jezelf. Zo van, ja, maar ik ben helemaal in vervoering. Ik lig hier gelijk een halve garen. Mijn schuim op over mijn mond. Ik kan niet stoppen, ik kan niet stoppen. Nee, Paulus zegt, je kunt wel stoppen. Wie profiteert, heeft macht over zijn geest. God is niet de God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeente van de heiligen. Okay. Iemand vragen over dit gedeelte, want we gaan nog naar het volgende gedeelte. Ik ga over een iets ander onderwerp. Jaleen?
Ik heb een vraag over vers 26. Ik vraag me af waarom dat daar nu niet gebeurt.
Vers 26. Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij, een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting, een klanktaal of de uitleg daarvan, laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Wat bedoel je?
Ik bedoel, als wij samenkomen, dan jij leidt, maar de anderen dragen
wij bij. Ja, het is wel zo dat alles meer gestructureerd is in de huidige kerk. Maar het is wel de bedoeling inderdaad dat er meer kan gedaan worden. Een lied, een onderwijzing. Een openbaring, dat is dan waarschijnlijk een profetie, denk ik, dat hier wordt gesproken. Een uiting is in klangentaal. Ja, het zijn verschillende zaken die kunnen voortkomen in een samenkomst. Maar het is inderdaad dat niet allemaal door één persoon moet worden gedaan. Dus, liederen kunnen door verschillende mensen kunnen worden gegeven. Onderwijzing kan inderdaad ook door verschillende mensen worden gegeven. Ook al geeft Paulus daar strak in vers 34 wel een bepaalde beperking op. Maar ja, dat is cultureel bepaald, dat komen ze biedt wel. Maar ik denk wel dat de bedoeling is, ja, de huidige kerk is wel wat meer gestructureerd, omdat als je natuurlijk meer volk hebt, hè, dan zit in een programma. Hè, dan zit... Ah, oké. Okay. Nee, nee.
Ik denk gewoon heel concreet, wanneer wij samenkomen, vind ik eigenlijk heel weinig dat iedereen iets bijdraagt. Dat vind ik een beetje raar eigenlijk.
Ja, oké. Okay. Dan moeten we dat... Ja, en ja, dan moeten we zien hoe dat we dat praktisch kunnen oplossen. En ja, hoe zie je dat dan praktisch? Ja. Maar ik laat ook... Ja, maar ik laat ook... Ik denk dat toch. Ik laat ook open, zoals nu ook, hè, voor interactie. En ik hoop dat we trouwens over een paar weken tot een maand dat we meer terug in het gebouw voor de Bijbelstudies... Als, het is nu langer licht, dus was ik wel van plan om daar terug naartoe te keren, waar dat er ook dan meer inbreng is, hè, en meer interactie. Wacht, ik zie hier Samsung. Wie is Samsung? Cornelia?
Ja, ik had wel het gevoel dat vroeger in het begin bij jullie in de kerk had dan meer interactie was van de mensen.
Ja.
Dat is niet aan ons.
Ja.
In elke kerk is het toch moeilijk bij Jeroen die naar mijn titan komen, of de wijzing, of de maling.
Ja.
In elke kerk in een thuisgroep kan dat misschien wel.
Ja.
100 man, dat is toch niet.
Nee, dat gaat dan niet. Nee, het is het model, inderdaad, het model van UPC, ja, wil ik nou niet zeggen, maar dat is het model dat wij inderdaad hanteren, ja. We kunnen... Ja, de kerken die ik gewoon zijn wel, ja. Ja, de kerken die ik wel gewoon zijn wel, ja. 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 Ja, dat kan, ja. Ja, dat kan. Ja, meneer, voor mij is dat allemaal goed. Het moet natuurlijk wel in orde gebeuren, hè, zoals dat dingen zegt Paulus. Ja, wel, dat is iets waarover dat we zeker moeten nadenken. En Cornelia, wat wil jij zeggen? Vroeger was er meer wat zeg je, interactie? Ja, ja, ik zou ook willen dat er natuurlijk meer volk zou komen. Maar je bedoelt met interactie meer beleving dan?
Ja, ik vind dat wel. Dat het precies van dat het precies echt het begeerst en dat mijn God in de kerk was. Het gevoel, hè? Ik vind dat het toen meer, precies meer geloof was als een tegen.
Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Dus iedereen... Ja, we moeten zeggen, iedereen moet kijken hoe kan ik daar verandering in brengen. Ja? Hoe kan ik terug bijdragen? En niet wachten tot de aanbidding begint om de Heer reeds te aanbidden. Niet wachten tot er iemand zegt om te beginnen met zingen of harder te zingen... Ja, de pandemie zal er ook wel iets mee te maken hebben. Maar we moeten er allemaal eens over nadenken. Ja, nog niet gehoord. Johanna, wat denk jij?
Ja, ik weet niet, hè. Maar...
Sorry? Ja.
Roepen, dan begin je te roepen wanneer je stil moet zijn, dat de Heer te bespreken, dat wij even om die mens stil. Maar ja, die vuur moeten we allemaal meenemen naar de kerk, hè. Voorbereiding, ja. Ik weet niet, maar zo bereid me voor, hè, als ik naar de kerk kom.
Ja. Ja, dat is goed. Dat is goed. Goed, dat moeten we zeker... nog eens over praten, maar dan niet via Zoom. Dus face-to-face. Einde van deze brief heeft Paulus het dus nog over een paar andere zaken. Vers 34. Dus hij eindigde met God is niet een God van wanorde, maar van vrede, zo is het algemeen van de heiligen. Dus alles moest via een structuur zijn. En dan zegt hij ineens in vers 34. Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. Ja. Nu, deze vers heeft al voor heel veel controverse gezorgd, hè, in de gemeente van vandaag. En... er zijn verschillende meningen, verschillende posities over. Zijn erbij die het letterlijk nemen? waar dus de vrouwen vandaag de dag niks mogen zeggen. Ook zelfs niet mogen zingen, dus eigenlijk niks. Dus mondtood. Dan zijn er bij die zeggen, ja, we kunnen dat niet letterlijk nemen, want in 1 Korinthe 11 staat duidelijk dat wanneer een vrouw bidt of profeteert, laat ze dan iets op haar hoofd hebben. Te maken met de sluier in die tijd. Maar wanneer ze dus bidt of profeteert, wil dus zeggen dat ze spreekt. Wil dus zeggen dat ze iets te zeggen heeft. Dus we hoeven wat Paulus hier dus zegt, dat ze moet zwijgen, dat geen absoluut verbod is. Ja? Het heeft dus te maken met een bepaalde situatie. Dan zijn er bij die zeggen, ja, het heeft te maken met vers 35. Dat is blijkbaar als ze iets willen leren, dus als ze iets willen vragen, mochten ze dat niet doen tijdens de samenkomst. Ze waren dus met andere woorden, volgens de culturele norm van die tijd, waren ze dus storend. Ja, ze kwamen tussen beiden. Misschien was er in die tijd waar de mannen waren in het leiderschap en de vrouwen waren ondergeschikt of onderdanig. En ze mochten nergens tussen beiden komen. En dus als ze iets niet begrepen, mochten ze dat niet vragen, want het was not done om de dienst te storen. Dus als ze een vraag hadden, moesten ze dat thuis aan hun man vragen. Je moet ook rekening houden dat in die tijd een vrouw mindere kansen kreeg, veel mindere kansen kreeg als natuurlijk vandaag, en dat zij dus ook niet hetzelfde opleiding en dezelfde kennis bezaten, en daardoor dus ook meer vragen zouden hebben. En dus Paulus zou dus niet toelaten dat de vrouwen hun culturele positie in die tijd erbuiten gingen. Het anders gingen inkleuren. Dus dat is een manier om het te zien. En dan was er ook nog een andere manier om te zien dat de vrouwen moeten gedurende hun samenkomst zwijgen, dat het gaat over de profeties beoordelen. Dus waarover dat het in de vorige paragraaf had. Het gaat over dus het beoordelen van profeties. En in dat gedeelte mochten de vrouwen dus niet tussenkomen. En dus sommigen zeggen dat het daarover gaat, waarom dat Paulus zegt dat ze moesten zwijgen, dat ze niet mogen spreken. Dus ze mogen niet die profeties beoordelen, want dat zou een niveau hebben van autoriteit. Een niveau van autoriteit, waardoor hij ook in 1 Timotheus hoofdstuk 2, zoals hij zegt tegen Timotheus dat een vrouw niet hoort te onderwijzen. Dus ze zeggen dat heeft daarmee te maken, profetie beoordelen als onderwijs geven, dus dat mag niet. Ja. Dat is hoe sommigen het zien. Ik denk dat het te maken heeft met de derde dat ik heb gezegd. Dat in die tijd inderdaad dat ze creëerden chaos naar hun culturele normen. Je moet weten dat er in die tijd een sterke eer- en schaamtecultuur is. En dat wanneer dat de vrouw van de man niet volgens de aanvaardbare normen zou zich gedragen, dan bracht men natuurlijk schaamte over zijn gezin. En dat was dus is not done. Maar is het dus vandaag van tel? Ik denk dat men in elke cultuur, in elke tijd, dat men dit geval concreet moet uitwerken. Hoe men dit moet dan toepassen in uw eigen cultuur, in uw eigen tijd en cultuur. Maar ik zie het niet dat dit praktisch wordt toegepast, letterlijk wordt toegepast in de kerk. Ik denk, je kent toch geen één kerk die dit letterlijk toepast. Tenzij dat jullie wel andere kerken krijgt waar dat de vrouwen helemaal aan de kant worden gezet. Er zijn zowel kerken, maar in België denk ik niet dat er zo zijn. Maar er zijn er inderdaad die in Amerika van die heel strikte kerken waar dat de vrouwen zo iets op hun kop moeten hebben. En die moeten dus zitten aan de ene kant en de mannen aan de andere kant. En dus de vrouwen moeten dan stil zijn. moeder? Ja,
zoals gezegd, alles verandert. Zo is dat met de invulling van een dienstboek. Waar we er eerst op hadden. Dat moet dan wel. En deze zouden dan niet. Ik heb het altijd moeilijk.
Ja.
Met veel dingen. De cultuur en tijdsgebonden is.
Ja, ja. Ja, 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 inderdaad. Ja, het is de situatie. De situatie hier is anders. Nee, nee, niemand. Je moet het inderdaad. Nou, vandaag is het een andere samenleving. Andere. Moet zeggen, andere. Ja, we hebben het woord. We hebben de andere normenwaarden. We hebben een ander gebouw. We hebben een andere structureel. Ook leiderschap is anders gestructureerd. Ja, sommige kerken zijn bijvoorbeeld, dat zijn bedrijven, moet ik niet zeggen. Daar zit een duidelijke structuur aan, hè, waar dat er in die tijd natuurlijk met oudsten en met voorgangers werd gewerkt. Waar dat inderdaad, zoals Cornel zegt, vrouwen in bepaalde ruimte moesten blijven, inderdaad. Dat was trouwens in die tijd in de... Ja. En in de synagogen van die tijd, hè, kunnen we ook lezen dat de mannen beneden zaten bijvoorbeeld en de vrouwen afgescheiden van boven. En sommigen zeggen dat dit is waar dat Paulus op doelt, dat dus de vrouwen die op een andere plaats waren gezeten, dus op een hogere plaats of ergens anders afgescheiden plaats, vanaf het moment dat zij iets niet begrepen wat er gaande was, hè, omdat ze al wat lager waren opgeleid, dat zij dan naar hun man zouden beginnen te schreeuwen of roepen of vezelen. Hè, en dit dus de dienst zou verstoren. En trouwens, een dienst verstoren zou een van de grootste dingen zijn, not done. Hè, want dat zou de eer natuurlijk verstoren van degene die zou spreken. En Paulus is daar blijkbaar wel gevoelig aan om... Dus wel de culturele normen in acht te houden. Dus hij doet dat in hoofdstuk 11, gaat trouwens ook over de sluierdracht. Hè? Over het hoofd van de vrouwen. Hè? Daar hebben we het trouwens nog niet over gehad in hoofdstuk 11. Hè? Dat vrouwen iets op hun hoofd moeten hebben, omdat dat een teken was van onderdanigheid in die cultuur. Er zijn een paar kerken die dat vandaag nog altijd doen, ja, trouwens, met je sluierdracht.
Maar dat is ook allemaal zo hypocriet. Dat doen ze dan, maar de vrouwen moeten ook aan hun haar zitten. Daar kunnen niet
voor hun hart in. Ja, sommigen wel. Sommigen wel. Ja.
De vrouwen en mannen die gescheiden zijn, die zelf niet willen werken.
Nee. Ja, ja.
Dat mocht eigenlijk ook niet, hè. Een vrouw moet onderdaan is en ja, tekst te zeggen. En dat was gelijk vroeger. Hij heeft ons overgroot moeten schrijven. In die tijd was het zo.
En
dan proberen ze toch dat toe te passen in een tijd van nu. Ik zeg niet dat het verkeerd is, hè. Ik vind het eerste beter.
Ja, maar... Het is niet meer dezelfde tijd, hè?
Ja, en daarom, waarom moeten wij dan doen?
Nee. Je moet het principe eruit pakken. Hè? Maar je kan het niet de exact dezelfde blauwdruk gebruiken, zoals dat we nu ook niet onze vermogens gaan verkopen en delen om samen te komen. Nee, je moet het principe uitpakken dat wat je ook doet in de gemeente, laat het er opbouwend en ter orde gebeuren. En er waren in die tijd... Ja. 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 En pas op, de gave van de geest moeten gebruikt worden... bidden voor elkander. Bidden met elkaar.
En de liefde. Wat zullen we zonder liefde?
Mm-hmm. Ja.
Dat is te zien. Dat is belangrijk. De liefde is.
Ja, het opbouwen moet steeds gebeuren in gedragen worden door de liefde, inderdaad. Maar, dus. Hij eindigt deze brief. Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente of heeft het enkel u bereikt? Wie van u denkt te kunnen profiteren of in het bezit van de geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is. Doet hij dat niet, dan wordt hij zelf niet erkend. Hij wil dus met andere woorden zeggen, het woord van God is niet enkel in uw kerk verspreid. Ook de andere kerken gebruiken de principes die ik u vertel. Ja. Het is in alle kerken zo dat er orde moet zijn en geen chaos. En eindigt, kortom broers, een streven naar te profiteren, verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Amen. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Amen. Dus dat is hoofdstuk 14. Hoofdstuk 15 is voor volgende week. Het gaat over de opstanding. En okay. Dan kunnen we wel eens een datum afspreken. Wanneer jullie het zien zitten om terug samen te komen in de gemeente. Allee, dus ik bedoel letterlijk, hè? In het gebouw. Woensdag. Ik blijf dan ook nog wel via de Zoom uitzenden. Dus dat zal ik dan blijven opnemen. Dus als je niet er kan geraken door eenerst welke reden, dan kan je nog steeds zo volgen. Dus maar stel maar voor, van wanneer denken jullie dat goed zou zijn? Trouwens, gebedsdienst is deze vrijdag. Ik verplaats hem naar volgende week. Volgende week, vrijdag. Ik hoop tegen dan Marianne en Hanna.